Allereerst nog enkele mededelingen, gemeente. De eerste mededeling heeft betrekking op de huisbezoeken die weer zullen gaan beginnen. Er zal, zo de Heere wil, huisbezoek zijn op maandagavond, aanstaande maandagavond, bij de familie Nelis aan de Oudelandse Dijk en de familie D. vroeg in de wei, Oost-Voorgors. En eveneens op maandagavond familie C. Hartman, Vissersdijk en broeder van Markenstein aan de Kade. En op dinsdagavond familie A. Mans, Oost-Voorgors en familie J. van der Hel, Oost-Voorgors. Dat met betrekking tot de huisbezoeken. Dan de tweede mededeling is een herinnering dat aanstaande vrijdag ik niet in de gelegenheid zal zijn om catechisaties te geven. Degenen die daar afgelopen vrijdag waren weten dat. Maar het zou kunnen zijn dat er nog iemand wilde komen die nog niet geweest is. Dus aanstaande vrijdagavond geen catechisaties. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 85 de versen 2 en 3.
Thank you.
We doen nu belijdenis met de kerk van alle eeuwen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Aansluitend zingen we uit Psalm 42 het 7e vers. O mijn ziel, wat buigt ge u neder? Waartoe zijt ge in mij ontrust? Voed het oud vertrouwen weder. Zoek in 's hoogsten lof uw lust. 7e vers van Psalm 42. Daarna lezen we uit het woord van de Heere. 1 Koningen 17, we beginnen bij het 7e vers tot het einde van het hoofdstuk, dat is vers 24. We noemen nu 1 Koningen 17, de versen 7 tot en met 24, na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 42, het 7e vers. En nieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des almachtige vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Koningen 17, te beginnen bij het 7e vers. En het geschiedde ten einde van vele dagen dat de beek uitdroogde, want geen regen was in het land geweest. Toen geschiedde het woord des Heren tot hem, dat is tot Elia, zeggende: maak u op, ga heen naar Zarfat, dat bij Sidon is, en woon al daar. Zie, ik heb daar een weduwvrouw geboden, dat zij u onderhouden. Toen maakte hij zich op en ging naar Zarfat. Als hij nu aan de poort der stad kwam, ziet, zo was daar een weduwvrouw hout lezende. En hij riep tot haar en zeide: haal mij toch een weinig waters in dit vat, dat ik drinke. Toen zij nu heen ging om te halen, zo riep hij tot haar en zeide: haal mij toch ook een bete broods in uw hand. Maar zij zeide: zo waarachtig als de Heere uw God leeft, indien ik een koek heb, dan alleen een handvol meels in de kruik en een weinig olie in de fles. En zie, ik heb een paar houten gelezen en ik ga heen en zal het voor mij en voor mijn zoon bereiden, dat wij het vlees eten en sterven. En Elia zeide tot haar: vrees niet, ga heen, doe naar uw woord. Maar maak mij voor eerst een kleine koek daarvan en breng mij die hier uit. Doch voor u en uw zoon zult gij daarna wat maken. Want zo zegt de Heere, de God Israëls: het meel van de kruik zal niet verteerd worden, En de olie der fles zal niet ontbreken, tot op de dag dat de Heere regen op de aardbodem geven zal. En zij ging heen en deed naar het woord van Elia, zo at zij, en hij, en haar huis, vele dagen. Het meel van de kruik werd niet verteerd, en de olie van de fles ontbrak niet, naar het woord des Heeren dat hij gesproken had, door de dienst van Elia. En het geschiedde na deze dingen, dat de zoon deze vrouw, der waardin van het huis, krank werd. En zijn krankheid werd zeer sterk, totdat geen adem in hem overgebleven was. En zij zeide tot Elia, wat heb ik met u te doen, gij man Gods? Zijt gij bij mij ingekomen om mijn ongerechtigheid in gedachtenis te brengen en om mijn zoon te doden? En hij zeide tot haar, geef mij uw zoon. En hij nam hem van haar schoot en droeg hem boven in de opperzaal waar hij zelf woonde. En hij legde hem neder op zijn bed. En hij riep de Heere aan en zeide, Heere, mijn God, hebt gij dan ook deze weduwe bij de welke ik herberg zo kwalijk gedaan dat gij haar zoon gedood hebt? En hij mat zich driemaal uit over dat kind en riep de Heere aan en zeide, Heere, mijn God, laat toch de ziel van dit kind in hem wederkomen. En de Heere verhoorde de stem van Elia. En de ziel van het kind kwam weder in hem, dat het weder levend werd. En Elia nam het kind en bracht het af van de opperzaal in het huis en gaf het aan zijn moeder. En Elia zeide, zie, uw zoon leeft. Toen zeide die vrouw tot Elia, nu weet ik dat gij een man God zijt en dat het woord des Heeren in uw mond waarheid is. Tot zover de schriftlezing. Wij willen in onze serie preken over het leven en de dienst van de profeet Elia vanavond stilstaan bij de geschiedenis van de dood en de opwekking van de zoon van de weduwe van Zarfat. De tekstwoorden kunt u vinden in het gedeelte wat u is voorgelezen, 1 Koningen 17, vanaf het 17e vers tot en met vers 24. 1 Koningen 17, vers 17 tot en met 24. Ik lees alleen het eerste en het laatste vers van deze tekst. We lezen in vers 17, en het geschiedde na deze dingen, dat de zoon deze vrouw, der waardin van het huis, krank werd, en zijn krankheid werd zeer sterk, totdat geen adem in hem overgebleven was. Tot en met het 24ste vers. Toen zeide die vrouw tot Elia, nu weet ik dat gij een man God zijt en dat het woord des Heeren in uw mond waarheid is. Willen we eerst samen het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen. Heere, wij hebben het zojuist gelezen dat gij een God zijt die wonderen doet. Dat gij hebt in uw woord vele malen laten zien. Heel in het bijzonder ook in het leven en in de ambtelijke dienst van uw knecht Elia. En nu mogen wij niet dezelfde wonderen in letterlijke zin verwachten. Omdat die wonderen waarin doden werden opgewekt tekenen zijn van de waarachtigheid van uw openbaring in een tijd dat die openbaring nog niet afgesloten was. Zulke tekenen zijn nu niet meer nodig, omdat uw woord er is. En dat is het grootste wonder wat op deze aarde kwam in en door de komst van de Heere Jezus Christus. Uw heilig woord. Heere, geef dat we dat woord ook als een wonder van u mogen ontvangen. En dat het vanavond voor ons een wonder mag zijn of mag worden dat wij rondom uw woord bijeen mogen zijn en uit uw woord onderwijs mogen ontvangen. Want dat is een zegen die u niet aan alle mensen hebt gegeven. U hebt ons van kindse jaren af met uw woord vertrouwd gemaakt. Althans de meeste van ons. En wij mogen zondag aan zondag vanuit het geopende woord lessen ontvangen die tot onze eeuwige vrede dienen kunnen. Heren, we zeggen uw naam daarvoor ootmoedig dank. Maar al is het nu niet meer nodig dat er wonderen gebeuren om de waarheid van uw woord te bevestigen, zoals het gebeurde in de dagen van Elia en in de dagen van de apostelen. Wij hebben dat grote wonder toch nodig, Heere, ook vanavond, dat u uw woord zegent, dat u uw woord gebruikt, dat u in uw woord meekomt zo dat zondaars harten gebroken worden, dat mensen tot bekering komen, dat uw volk, uw kinderen onderwezen worden, dat hun de weg gewezen wordt ook in de raadselen van het leven en in de vragen van het hart. En daarom bidden we, Heere, wil u vanavond, nu uw woord aan ons geeft en dat woord verkondigd mag worden, ook zo in de bediening van uw woord meekomen, dat wij geestelijk onderwijs ontvangen mogen. En dan is het nodig dat wij vernederd worden. Dat gaat tegen vlees en bloed in, tegen ons trotse, hoogmoedige vlees. Dat trotse, eigenzinnige 20e eeuwse vlees. Heere, verneder ons onder uw machtige hand, opdat wij diep gaan beseffen wie we zijn voor u. En dan heeft ieder van ons alle reden om in het stof te bukken en zijn of haar zonde te belijden. Laat ons ook zien wie gij zijt, in uw goddelijke majesteit, in de soevereine werken die ge doet, zoals ge ook zo onbegrepen, vrijmachtig, soeverein handelde in het leven van Elia, van deze weduwe en van de jongen wiens levensdraad werd afgebroken. Heere, geef dat wanneer er ook in ons leven wegen zijn van u, omstandigheden zijn die wij niet begrijpen kunnen, soms zo plotseling gekomen, dat wij mogen buigen onder het soevereine van uw doen. Uw doen is enkel majesteit. Maar leer ons ook uit de roepstemmen die er in ons leven komen, en u weet, het heeft ons als gemeente en velen van ons in hun persoonlijke leven aan krachtige, dringende roepstemmen niet ontbroken, dat ze wat uit mogen werken, dat ze ons drijven mogen naar uw woord, dat ze ons drijven mogen naar de troon van uw genade. Heere, schenk dat bijzonder aan hen die u niet kennen. O, wil u ze niet laten voortleven zonder u. Gerust, terwijl ze onbekeerd zijn en het ware geloof missen. Maar wil u ze de rust opzeggen en geven dat ze gaan zoeken naar het woord en naar de troon van uw genade, smekend om uw genade. En dan ligt er vanavond zoveel in het woord opgesloten, wat ons ook toch leren kan, wat nu ootmoedig pleitend bidden is. Heere, leer ons dat voor het eerst, als wij dat bidden niet kennen. Maar leer het al degenen die bidden geleerd hebben ook weer opnieuw. Want uw kinderen moeten steeds weer op de oefenschool van het gebed het leren, dat zij niets in eigen hand hebben, maar dat ze toch ootmoedig mogen vragen, mogen pleiten en ook van uw grote dingen mogen verwachten. Heere, laat ook het woord van vanavond uw volk erop mogen wijzen wat u op het gebed kunt doen en wil doen. En dat u, wanneer er een gelovig gebed is, al is het maar het geloof als een mosterdzaad, dat u uitkomst zult geven. Dat u wonderen zult doen. Heere, wil ook het geloof bevestigen en versterken. En de beproeving van het geloof die er was voor Elia en voor de weduwe, bij wie hij deze dagen en maanden doorbracht, zegenen in het leven van uw kinderen. En dan weet u welke beproevingen er in hun leven kunnen zijn. Bij het ouder worden, wanneer alles minder wordt en de krachten gaan wijken. En soms er zoveel duisternis kan zijn. Heere, wil u hen in die beproeving niet vergeten. Wil zij met mensen wier levenspad een kromming kende, waardoor ze de weg niet meer kunnen overzien. En ze vragen, Heere, help. Soms met zoveel strijd in hun binnenste. Heere, wil u die wegen genade gebruiken en zegenen en wonderen doen. Of wanneer iemand die u vreest in grote innerlijke duisternis verkeert en terneergeslagen is en de weg niet meer weet. Heere, wil u dan hem of haar vanavond uw wegen leren. En wil zo het veelzijdige en veelvuldige onderwijs wat ons in deze woorden tegenklinkt gebruiken. Tot eer van uw heilige naam en tot heil van onze zielen. Heere, wil uw onbekeerde te sterk worden. Wil u degene die van verre staan dichterbij brengen. Wil u uw kinderen oefenen in het geloof en ze ook meer en meer funderen op het ene fundament, Christus Jezus en die gekruisigd, het eeuwig welbehagen, uw vrije gunst. Heere, gebruik daartoe ook de prediking van deze avond. Wil u ook zijn met ons allen, met de gehele gemeente. Wil u het woord van de prediking van deze zondag en de zondagen die voorbij gingen zegenen. Heere, laat het duidelijk mogen zijn dat u uit vrije gunst nog uw zegen wilt hechten aan de wekelijkse bediening van uw woord. En wil u zondaren bekeren en hen leiden. Wil u ook alle andere arbeid zegenen. De catechisaties en de meeste verenigingen zijn weer begonnen. Wil u ook dat werk wat vaak in alle eenvoud gebeurt met uw zegen bekronen, heren. En laat het er onder jonge mensen en onder ouderen velen mogen zijn die in alle ernst met uw woord zich bezig mogen houden en de dingen die op de catechisatie behandeld worden verwerken. En zou u willen geven dat het gebruikt mag worden tot eer van uw grote naam en tot heil van hun zielen. Denk ook aan de huisbezoeken die deze week weer zullen gaan beginnen. Heere, wil u de broeders alles geven wat nodig is en laat het zo mogen zijn dat ook op de huisbezoeken er iets zichtbaar mag worden van de vrucht op de bediening van het woord, van de vrucht van het werk van vrije genade. En dat dat, Heere, de voornaamste plaats mag hebben in ons leven, in ons spreken, in ons denken. Wil u zijn met geheel ons kerkelijke leven. We bidden u of u binnen onze kerken wilt wonen met uw geest en met uw woord. Of u bij alle verbrokkeling en verdeeldheid die ook ons onderling niet voorbij gaat, door uw heilige geest ons samen wilt brengen. Dan is er verootmoediging nodig. In de breedte van geheel onze kerken. Heere, leer ons in ootmoed te buigen voor u. En te smeken om de wederkeer van u. Van het krachtige werk van uw genade. Dat hebben we niet alleen als kerken nodig, maar als de gehele gereformeerde gezinte in ons goede vaderland. Te midden van alle verbrokkeling, te midden van alle twist over voorname dingen, maar ook over kleine dingen. Te midden van alle geestelijkheid en vleeselijkheid. Want er is ons niets vleeselijks vreemd. Heere, leer ons buigen voor u en smeken om de doorwerking van de kracht van uw geest onder ons en ook in brede lagen van onze gezinte, ja, in brede lagen van de samenleving. Heere, laat het zout van de samenleving, wat ook hier in Nederland zo smakeloos geworden is, en dat is onze schuld, weer zout worden. En wil u geven dat we persoonlijk en ook als kerken onze roeping weer verstaan. En dat er iets van mag uitgaan. Opdat ook het volk, waaronder zo gewerkt heb in het verleden, weer mag beseffen dat er een kerk is in het midden van Nederland. En dat er mannen God zijn in het midden van Nederland. Zoals die heidense vrouw het moest bekennen. Te midden van haar grote verdriet en haar innerlijk verzet. Gij man Gods. Heere, wil dat geven. Want het lijkt alsof er geen mannen Gods meer zijn. Als we de ontwikkelingen zien in de samenleving. En het lijkt alsof er geen kerk meer is. Dat is onze schuld. O God, vergeef. En verzoen. En wil u Nederland wegzinkend terugbrengen, wederkeer geven, bekering tot u. Schenk dat in ons vorstenhuis, in regeringskringen, landelijk, provinciaal en plaatselijk. Schenk dat in de brede, diepe lagen van ons volk. Heere, zend uw woord in de betoning van de kracht en de geest als van een Elia. Opdat het volk ook hier in Nederland mag horen dat u nog bemoeienissen hebt. En dat u een evangelie te verkondigen hebt te midden van hen die ten dode wankelen in eigen gerechtigheid en in ongerechtigheid. Waardoor zondaren behouden kunnen worden. Heere, laat dat evangelie verkondigd worden hier. Laat het ook verkondigd worden over deze wereld. Laat uw koninkrijk komen over de zendingsvelden en onder het oude volk, wat nog steeds het volk van de vaderen is, het volk van Israël. Heere, breek de muren van het koninkrijk der duisternis af en bouw uw eigen koninkrijk op. Ontferm u zo ook over ons. Geef dat wanneer ook deze week weer allerlei werk gebeuren moet, ook allerlei kerkenwerk plaatsvindt, er vele klasses vergaderen, ook de klasses Rotterdam waartoe wij behoren, dat al die vergaderingen verzegend mogen worden. Heere, u weet, we mogen dat toch eerlijk voor u zeggen, ook in de gemeente. Hoe vermoeiend al dat vergaderen soms kan zijn. Hoe we pijnlijk herinnerd worden aan de verscheurdheid en de verbrokkeling. Hoe wij vaak in belangrijke zaken ook niet weten hoe het moet. En soms helemaal niet meer zien hoe het verder moet. Maar wil u nog wonderen doen, Heere? Wil u wegen banen? En wil u ook geven dat te midden van alle vermoeienis die soms ook moedeloosheid dreigt te worden, dat is eigen schuld. Dat we toch mogen zien dat u nog bemoeienissen hebt. Wil u nog aan uw verbond gedenken? En wil u zegen schenken? Wil u onze kerken bij uw woord en bij elkaar bewaren? En wil u ons uw wegen bekendmaken? Heere, wees zo met ons allen. Wil u heel in het bijzonder vanavond in ons midden zijn. Onze lippen openen om het woord van u te bedienen zoals u wilt dat het bediend zal worden. En wil u geven dat er zegen mag vallen onder ons. Verdiend is het niet. Maar wij mogen toch een beroep doen op uw genade. En op het verbond dat van geen wankelen weet. Het verbond dat vastgemaakt is in het bloed van Jezus Christus, uw Zoon, uit genade. Amen. We zingen nu eerst nog uit Psalm 39 en ondertussen krijgt u gelegenheid om uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst. Psalm 39, de versen 3, 4 en 5. Psalm 56, het zesde vers, is de psalm die we samen zingen aan het einde van de prediking na het amen. Psalm 56, vers 6, gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet dat hij zich nimmer stoot. Psalm 56, het zesde vers, aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, de Bijbel maakt ons duidelijk dat alle ware geloof beproefd wordt. En dat geloof kan op verschillende manieren beproefd worden, maar heel vaak wordt in de Bijbel daar het beeld voor gebruikt van een goudsmid of zilversmid die die edele metalen aan de proef onderwerpt. Hoe dat gebeurt? Wel, altijds gebeurde dat zo, dat zo'n smid in een oven het vuur stookte. Hij had speciaal soort hout daarvoor, waardoor het vuur extra heet werd. En dan hield hij zijn smeltkroes boven dat vuur, of die hing vermoedelijk boven dat vuur. En dan werd het vuur hoog opgestookt en dan lag er in die smeltkroes wat materialen, vaak steen en goud dooreen gemengd. In elk geval, het was geen zuiver goud. En als het vuur dan hoog opgestookt werd, dan begon dat hele gedoe wat in die smeltkroes lag te smelten. En dan zonk het goud naar de bodem. En de droesem, de ongerechtigheid, die kwam boven drijven en met een soort metalen spaan nam die smid dan dat schuim, die vuiligheid van dat goud weg. En hoger werd het vuur opgestookt en opnieuw werd het vuil wat naar boven kwam er afgeschept. En als dan het goud zuiver was, dat gesmolten goud op de bodem van de smeltkroes, dat wist die goudsmid als die dan zijn eigen beeld, spiegelbeeld, helder kon zien in dat gesmolten goud. Nou, zo is het ook met het leven van het geloof. Mag ik het zo zeggen, in alle eerbied, God is de grote goudsmid die het geloof van zijn volk op allerlei manieren beproeft. En in de beproeving van het geloof komt de ongerechtigheid en het vleeselijke en het vuile schuim bovendrijven. En God haalt het weg, opdat dat goud van het geloof steeds zuiverder zou worden. Opdat het kind van de Heere steeds meer zou sterven aan zichzelf en in een leven zou wandelen waarin God zijn eigen beeld terugziet. Het beeld van zijn lieve Zoon, Jezus Christus. Want de oprechte gelovige wordt door de oefening en de beproeving van het geloof aan Christus gelijkvormig. U ziet het gebeuren hier in deze geschiedenissen van de profeet Elia, waarin vooral in dit hoofdstuk en ook in het begin van het volgende hoofdstuk op allerlei manieren Elia's geloof beproefd wordt en weer beproefd wordt. Hij wordt van de ene smeltkroes in de andere gelegd. En uiteindelijk komt hij er door Gods genade uit als een bruikbaar instrument om de grote uitdaging aan te gaan op de berg Karmel. Wel, de beproeving wordt wel heel diep in de geschiedenis die vanavond onze aandacht vraagt. Want dan sterft de zoon van de weduwe bij wie hij maanden heeft doorgebracht. En we willen daarbij stilstaan. Het thema voor de prediking is Elia en de zoon van de weduwe. We letten op drie dingen die onmiddellijk in de tekst op ons afkomen. Ten eerste het sterven van de zoon. Ten tweede het gebed voor de zoon. En ten derde het wonder aan de zoon. Elia en de zoon van de weduwe. Het sterven van de zoon, dat is het eerste. Het tweede het gebed voor de zoon. En ten derde het wonder aan de zoon. Als we deze geschiedenis, dit deel van de geschiedenis beginnen te lezen,
dan lijkt het dat de beproevingen voor Elia nu toch wel voorbij zijn. Eerst moest hij zich verbergen op een eenzame plaats en werd daar tegen alle menselijke gedachten ingevoed door roofvogels. Op een manier die tegen alle menselijk begrip inging. En toen hij juist daar wat aan gewend was, dat het voedsel hem van Gods wegen door raven werd gebracht en elke dag weer hij kon drinken en voldoende had om in zijn levensonderhoud te voorzien, toen kwam daar die beproeving. Het water droogde op. Hij kon daar niet meer blijven. En toen kwam het woord: ga naar de streek buiten het grensgebied van Israël, naar het land waar de Baaldienst zijn oorsprong vindt, naar Sarfat, of zoals het later heette, Sarepta Sidonis, in het gebied van Sidon, waar Izebel vandaan komt, en daar zal een weduwe u onderhouden. Weer zoiets wat dwars tegen alle menselijke verwachtingen ingaat. Naar een heidensland, notabene naar het hartland van de Baaldienst, daar zullen ze zeker wel op mijn leven loeren. Mij, de vijand van Baal. En dan, terwijl de armsten steeds armer worden door de hongersnood in Israël, een weduwe die tot de armste lagen van de bevolking behoorde, zal die mij in het levensonderhoud voorzien, opnieuw een beproeving. En dan gebeurt dat wonderlijke. Die weduwe blijkt iemand te zijn die toch enig respect heeft voor de God van Israël. En die ook gehoor geeft aan de woorden van zijn dienstknecht, de profeet van Israël, Elia. En dan geeft Elia het bevel: ga, maak die laatste koek klaar voor uzelf en voor uw zoon. Maar maak eerst een koek voor mij klaar, want zo zegt de Heere: het meel in de kruik zal niet ophouden en de olie in de fles zal niet ophouden tot op de dag dat de Heere regen zal geven op de aardbodem. En zo gebeurt het. Die vrouw gaat naar huis en ze bakt een koek voor Elia en ze bakt ook nog een koek voor haar zoon en voor haarzelf. En zie, er is nog evenveel meel in de kruik en nog evenveel olie in de fles. En zo gaat het maar door, dag aan dag. Het is alsof de wonderen uit de tijd van de woestijnreis van Israël weer teruggekeerd zijn. Zoals Israël dagelijks begenadigd werd met manna hemels brood verzadigd. Zo wordt Elia en de weduwe en haar zoon, misschien haar enige zoon, dag aan dag voorzien van alle goed wat ze nodig hebben om in leven te blijven. En terwijl in de wijde omgeving mensen omkomen van honger, is er genoeg in het huis van de weduwe. Elia blijft er. En iedere morgen als ze naar de kruik kijken en naar de pot met meel kijken, dan zien ze het weer. God houdt getrouw zijn woord. Hij laat niet één van zijn woorden ter aarde vallen. En zo mogen ze dag aan dag uit de goede hand van de Heere leven, want Hij voorziet hen van hun dagelijks brood. Wat een leven is dat, zeg. Als je in alle omstandigheden van het leven echt die afhankelijkheid mag beoefenen en dag aan dag mag leven als uit de hand des Heeren. De Heere zorgt. Zijn woord is waar. En zo zien we dat drietal, misschien behoorden er meer tot het gezin, dat is overigens niet bekend. Maar in elk geval dat die drietal, Elia, de weduwe die voor hem zorgt en de zoon die zij in huis heeft, zien we leven als onder een stralende hemel, als onder de bijzondere tekenen van de goedheid van God. Maar dan plotseling die geweldige ommekeer in hun leven. En daaruit wordt het duidelijk, gemeente, dat wanneer wij persoonlijk momenten mogen hebben of perioden in ons leven mogen hebben, dat wij als uit de hand van de Heere leven en heel bijzonder de zegen van God opmerken, dat kan zomaar zo plotseling veranderen. Want wat gebeurt er? 'S Morgens is het hetzelfde. Olie in de kruik, meel in de kruik. Weer eten en drinken, maar gedurende die dag, de jongen wordt ziek. Misschien liet het zich aanvankelijk nog niet zo ernstig aanzien, maar we lezen in de woorden van onze tekst dat die ziekte op een geweldige wijze toenam en steeds meer dramatische tekenen ging vertonen, zodat het leven van de jongen er uiteindelijk mee gemoeid was. En voordat zijn moeder het goed en wel beseft, is de adem geweken en is die jongen gestorven. Zo binnen enkele uren krijgen we de indruk van een gelukkig gezin. De rouw en het verdriet, zo in een dagtijd, een keer in het leven van de weduwe, van haar zoon en ook van Elia. En daar zit een geweldige les in. Als God ons bijzonder zegent, is dat geen garantie dat er niet iets ernstigs kan gebeuren. Al heb je zelf een man Gods onder je dak, dat is geen garantie dat er nooit een ongeluk kan gebeuren of de dood zijn intrede kan doen. Mensen denken soms zo halfheidens, zo bijgelovig, alsof het teken van de zegen van de Heere een garantie zou zijn dat ons niets kan overkomen. Of dat de aanwezigheid van een kind van God of een dienstknecht van de Heere een ongeluk zal kunnen voorkomen. Denk aan een meisje uit Canada toen ik daar pas was. Die wilde graag een keer naar Holland met een vliegtuig om haar familie eens op te zoeken die ze nooit had gezien, want ze was daar geboren, maar ze durfde niet te vliegen. En toen ze zo heel eenvoudig zei tegen haar moeder, ja, ik zou wel durven vliegen als ik nou zeker wist dat de dominee in het vliegtuig zat. Want die heeft van Gods wegen nog werk hier te doen. Dan zal er wel niets gebeuren. Ja, heel begrijpelijk. Eigenlijk wat kinderlijk. Maar toch niet bijbels. Want al zat Elia de profeet daar, dan kan er toch nog wat gebeuren. Ons leven kan zelfs onder de krachtigste blijken van Gods goedheid een keer nemen en daar dienen we altijd rekening mee te houden. Want de dood wenkt ieder uur. Het blijkt ook hier in het huis van die weduwe. En als dat dan gebeurt, dan is begrijpelijk dat die vrouw die zo in korte tijd van blijdschap over de zegeningen van de Heere in de diepste rouw gedompeld wordt, dat een schreeuw van verdriet uit haar hart komt. En ze zegt tot Elia, wat heb ik met u te doen, gij man Gods? Zijt gij bij mij ingekomen om mijn ongerechtigheid in gedachtenis te brengen en om mijn zoon te doden? Als we de woorden zo op ons in laten werken, dan vallen ons een aantal dingen op. Die zoon is plotseling na een ziekte gestorven en dat te meer omdat het vermoedelijk de enige zoon van deze weduwe is, brengt grote vragen in haar hart. De eerste vraag is deze: u hebt ons uit naam van de Heere veel goeds gegeven. U hebt ons van de hongerdood gered, want toen u mij ontmoette bij de poorten van Zarfat, was ik op het punt om in wanhoop een laatste maal te maken. En daarna zouden wij ons overgeven en wachten op de tijd van de dood. Nu hebt u ons gered. Nu heeft God ons door u gered. En is dit nu Gods weg? Heeft u ons zoveel maanden geleden in het leven gelaten om nu nog grotere smart te geven? En heimelijk geeft ze de knecht van de Heere, de man Gods, Elia, de schuld. Ze zegt namelijk, wat heb ik met u te doen? Dat betekent dat ze haar beschuldigingen rechtstreeks richt aan deze man Gods. En dat ze hem verantwoordelijk stelt. Maar dan moet u één ding niet vergeten. En dat vind ik een heel treffende trek in deze geschiedenis. Dat ook al is ze tot in het diepst van haar hart verslagen. Al wordt ze bitter tegen God en tegen zijn knecht. Ze spreekt Elia nog steeds aan als man Gods. En weet u wat in dat heel eenvoudige trekje ligt opgesloten? Dat die maanden of misschien wel een jaar dat Elia bij die weduwe verbleef. Dat ze heus wel gezien zal hebben dat Elia een mens was van gelijke bewegingen als u en ik. Een zondaar. Maar dat ze ook in het leven van Elia heeft gezien dat ze een man Gods. In de praktijk van het leven van Elia kwam het uit, ondanks zijn zwakheden en zonden. Dat de vreze Gods in zijn leven zichtbaar werd. En u weet dat net zo goed als ik, als je met iemand nauw omgaat, onder één dak verkeert, maandenlang, een jaar lang of meer. Ja, dan zie je alles. Dan blijft er maar weinig verborgen. Maar voor die vrouw in haar bitterheid, terwijl alles opwelde en ze misschien alle gelegenheden op dit moment in haar verdriet zou hebben aangegrepen om hem alle kwade dingen voor de voeten te werpen, ze zegt: gij man Gods. Het is zichtbaar in het leven van Elia, ook in zijn huiselijke omstandigheden, dat hij de Heere vreest. Zeg, zou dat ook van u, van mij gezegd kunnen worden? Als iemand verbitterd onder de slagen van God onredelijke dingen zou zeggen tegen ons. En misschien allerlei dingen voor de voeten zou kunnen werpen. Zeg, gaat er zoveel van ons uit, u die de Heere vreest. Dat ze toch zeggen, mijn man, mijn vrouw, mijn moeder, mijn vader. Hij heeft dit wel eens gezegd en daar is hij wel eens verkeerd in geweest. Maar één ding weet ik. Daar getuigt zijn leven van. Hij vreest God. Kijk, wat gaat daarvan uit, gemeente? Van die mannen en vrouwen die in heel hun leven tot in de kleinste dingen toe. Nee, niet zichzelf erop voorstaan, hier ben ik. Maar blijk geven van de vreze Gods. Zodat zelfs in verbittering de vrouw het nog moet herkennen. Gij man Gods. Zou het daar vandaag aan de dag niet wat aan ontbreken? Nee, ik wil niet generaliseren. Maar toch de vraag in uw midden leggen, aan uw hart en aan het mijne. Je hoort nog wel eens mensen praten, vooral wat oudere mensen toen. Die man, die vrouw in de gemeente, en daar worden namen genoemd. Of mijn vader, mijn grootouders. Kinderen van de Heere. Maar hebben onze kinderen, ook onze hele jonge kinderen, in de ouderen nog zulke voorbeelden van de vreze Gods, als we hier zien in Elia, gij man Gods. Er is nog iets. Als deze vrouw door haar geweldige verdriet overmand wordt, dan stelt ze de man Gods en ten diepste God verantwoordelijk. Maar ze doet dat niet zonder ook iets van zichzelf te zeggen. Want ze zegt, zijt gij bij mij ingekomen om mijn ongerechtigheid in gedachtenis te brengen en om mijn zoon te doden? Kijk, die vrouw die ziet ineens dat dat leven wordt afgebroken en dat maakt een diepe indruk op haar. Of dat allemaal precies bijbels is wat in haar hart omgaat, we weten het niet. Misschien zitten er ook nog wel heidense gedachten in. Het was uiteindelijk een vrouw uit de buurt van Sarepta Sidonis, die in het heidendom moet zijn groot geworden. Ook al had ze respect gekregen voor de God van Israël, zo hebben we de vorige keer gezien. Daar waren misschien nog heidense resten in haar denken en in haar leven. Maar in elk geval, ze beseft het sterven van mijn jongen, mijn enige jongen. Dat is een straf op mijn zonde. En haar geweten klopt. De God van die man Gods, de God van Israël, die heeft mij gestraft voor mijn zonde.
En zo ziet u haar hier verbroken zitten. Aan de ene kant verbittering, gij man Gods. Verbittering vermengd met eerbied. En tegelijkertijd zijt gij gekomen om mij mijn zonde te bezoeken. En nu moeten we maar niet te gauw zeggen, gemeente, dat die vrouw zich vergist. En dan halen we de woorden van de Heere Jezus aan, dat wanneer mensen gestraft worden om hun zonde, dat er dan niemand meer zou leven. En dat als iemand sterft, dat we dat niet zomaar onmiddellijk in verband mogen brengen met bijzondere zonden. U kent die tekst. Als de Heere Jezus antwoordt op de vragen van zijn discipelen, zegt: die toren van Siloam, toen die op zoveel mensen viel, denkt u dat zij ergere zondaren waren dan de anderen? Nee, zegt de Heere Jezus, dat was niet omdat ze ergere zondaren waren. Indien gij u niet bekeert, zo zult ge insgelijks vergaan. En die mensen die Pilatus gedood heeft, die Galileërs, wier bloed hij met het offer vermengde, hebben ze erger gezondigd dan de anderen die niet bij die geweldige opstand om het leven gebracht werden? Nee, ze hebben niet erger gezondigd. Maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij insgelijks vergaan. De Heere Jezus laat zien dat wij niet al te gemakkelijk een verbindingslijn mogen trekken tussen het droevig lot wat iemand overkomt wanneer een zoon, een dochter overlijdt of een ongeluk plaatsgrijpt en iemands zonde. Maar tegelijkertijd moeten we nooit vergeten dat dat in iemands persoonlijke leven wel eens zo kan liggen. Dat hij wanneer een ongeluk gebeurt zegt: oh, dat is vanwege dit. En ik weet niet of u wel eens mensen hebt meegemaakt die daarmee tobben. Dan praat je dat zomaar niet weg. Ook niet met een beroep op een tekst uit de schrift. Waarom niet? En dat is een heel belangrijke les. Omdat mensen in tijden als alles voorspoedig gaat en de zon schijnt, zogezegd, soms slordig leven. Soms in zonde leven of in zonde vallen. Soms het niet te nauw nemen met de geboden van de Heer. En weet u wat dan het gevolg is? Een beschuldigd geweten. Dat wordt meestal toegedekt, zeker wanneer je door kunt leven. Maar op het moment dat er slagen in het leven komen, komt dat wat je toegedekt hebt in je geweten soms ineens naar boven. En daarom is het een kwalijk iets, mijn beste vriend, om in tijden van voorspoed slordig te leven. Om in tijden van voorspoed te denken: ach, wie is de Heere? Want als de slagen komen, gaat je geweten soms open. En dan kan er een diepe, donkere duisternis over je innerlijk vallen. U zegt: God kan dat gebruiken. Hij heeft het bij deze weduwe gebruikt, zeker. Maar het is wel ter waarschuwing dat ik het vanuit het woord van vanavond zeg. En daarom, jonge mensen, staan we ernaar, zoeken we ernaar om ons leven zo in te richten dat we niet dwalen, maar dat we de Heere zoeken. Paulus zegt: ik leg mij erop toe een geweten te hebben dat vrij is van beschuldiging. O, juist een slordig leven, juist koningszonde of boezemzonde waar geen strijd mee aangebonden is. Juist een leven zonder God kan als de slagen komen opengaan en zeggen: mijn zonden zijn het die dit over mij gebracht hebben.
En daar kunnen allerlei verkeerde gedachten bij zitten. Dat heb ik zojuist proberen aan te geven toen de Heere Jezus Christus het tegen zijn discipelen zei. De Heere straft de zonde wel, maar nooit naar de zonde. Want als hij dat zou doen, zou er niemand meer leven. En als iemand een ernstig ongeluk overkomt, mogen we zomaar niet het verband met ernstige zonden leggen. Maar de Heere kan wel zo'n verdriet, zo'n geweten wat geopend wordt hier. Zo'n schuld die opeens op haar hart valt, gebruiken om zo iemand tot inkeer te brengen. En al hebben we de vorige keer gezien dat deze vrouw betrokken was bij de dienst van Israëls God. Al hebben we het gezien dat zij niet onverschillig stond tegenover de dienst van Israëls God. Toch meen ik te mogen zeggen dat ze God niet echt vreesde toen Elia haar ontmoette. Maar dat hier iets gaat gebeuren wat, als ik mij niet vergis, tot eeuwige zegen voor deze vrouw is. Luistert u maar. Want daar zit ze, met een gestorven jongen op haar knieën. Daar zit ze, terwijl haar leven open gaat. Is dit vanwege mijn zonde? En dan zegt Elia, de man Gods, geef mij uw zoon. En hij neemt hem en hij brengt hem op een kamertje boven in het huis, een opperzaal heet het. En daar legt hij hem op het bed, zijn eigen bed, want hij woonde daar zelf in dat aparte kamertje. En dan begint hij bij dat kind te bidden. En we lezen dat hij zich 2-3 maal toe over dat kind uitstrekt. En wat bidt Elia dan? Hij riep den Heere aan en zeide, Heere mijn God, hebt gij dan ook deze weduwe, bij de welke ik herberg, zo kwalijk gedaan dat gij haar zoon gedood hebt? En dan meet hij zich 3 maal uit, hij strekt zich 3 maal uit over dat kind. En dan vraagt hij, heel ootmoedig, maar niettemin dringend, Heere mijn God, laat toch de ziel van dit kind in hem wederkomen. En dan moeten we die bede maar goed op ons laten inwerken. Wat zegt Elia? Het eerste wat Elia doet is dat hij zijn nood in een korte zin voor de Heere neerlegt. En het tweede is dat hij zijn gebed aan de Heere bekend maakt. Maar dan moeten we eens opletten hoe Elia dat gebed tot 2 keer toe inleidt. Hij zegt, Heere, mijn God. Dat horen we Elia niet zoveel zeggen. Maar het staat enkele malen in de geschiedenis van zijn leven. En met name hier. Heere mijn God. Kijk, dat is een herinnering aan Elia's naam. Elia betekent letterlijk, mijn God is Jehovah. Of mijn God is Yahweh. Dat was zijn naam. En we hebben in een van de eerste preken gezegd, dat is ook in Elia's leven zichtbaar geworden. Dat God van hem afwist. Dat God zijn God was. Maar nu ziet u hier dat door de oefeningen van het geloof, die Elia zo in de achterliggende periode gehad heeft, dat hij God zijn God mag noemen. Heere mijn God. Dat is een krachtig geloof. Dat is een heel persoonlijk geloof, wat God mijn God noemt. Luther zegt, het ware geloof als het leeft bestaat in de bezittelijke voornaamwoorden. En jullie weten toch, jongelui, en u weet toch wat bezittelijke voornaamwoorden zijn. Mijn, zijn, uw, mijn God. O God, mijn God, zegt de dichter van Psalm 42. Mijn Heere en mijn God. Ja, dat kun je alleen zeggen in het geloof. In het van God gegeven. In het van God geschonken geloof. En zo zegt Elia het.
Het gaat hier dus om een gebed in het geloof waarmee die zich aan God vastklampt en in het geloof de toevlucht neemt tot de Heere en zegt: Heere, gij zijt toch mijn God. Dat hebt u toch zelf in mijn leven laten zien. Ik klem u mij vast aan dat woord, aan die toezegging, mijn God. En dan zegt Elia eerst, en hij maakt de nood van de weduwe en van zijn eigen leven bekend: Heere, hoe is dat nu? Hebt gij dan deze weduwe, bij wie ik op uw woord verblijven mag, kwaad gedaan dat gij haar zoon gedood hebt? U voelt hierin, hij legt de nood aan de Heere voor, hij beschuldigt God niet. En daar ligt een verschil met die weduwe. Die was, begrijpelijk van een menselijke kant bezien, bitter. Wat heb ik met u te doen? Maar Elia legt het eenvoudig aan de Heere voor: Heere, hebt u die weduwe kwaad gedaan? En Elia zegt ook niet: Heere, dat was niet verdiend, want ze was zo goed voor me. Elia weet veel te goed dat hij zelf en de weduwe en alle mensen als kinderen van Adam en Eva voor God geen rechten hebben. En niemand kan zeggen wanneer de Heere donkere wegen gaat en wanneer de Heere beproeft: Heere, wat doet ge? Elia roept God ook niet ter verantwoording, want hij weet dat God majesteitelijk is en dat zijn doen enkel majesteit is. Elia legt de nood van het hart en van zijn leven aan de Heere voor, in het geloof. En dan krijgt hij, en dat is werk van God, hele bijzondere vrijmoedigheid om in die nood te pleiten en te smeken of God iets doen wil, wat in die dagen ongehoord was. Dat had Elia nog nooit meegemaakt. Daarvan had hij ook niet gehoord. Dat God een dode had opgewekt. Kijk, na die tijd, in de dagen van Elisa en in de dagen van de Heere Jezus, konden ze terugkijken naar doden, opwekkingen. Die waren er toen in het verleden al geweest, maar Elia, nee. Daar had hij nooit van gehoord. En toch bidt hij erom. Dat is de Heilige Geest die hem vrijmoedigheid geeft en een aandrang geeft om dringend tot 2-3 maal toe de Heere te verzoeken in ootmoed, maar toch ook vrijmoedig: Heere, geef de geest van de jongen weder in hem. Laat toch de ziel van dit kind in hem wederkomen. En daar hebt u, gemeente, het geheim van het ware gebed. Hier is een voorbeeld van een krachtig gebed van een rechtvaardige. En wat zijn de grondtrekken van dat gebed? Wel, daar zijn er 3. Dat is een gebed in het geloof. Dat is een gebed in grote ootmoed, waarin we de Heere de nood ootmoedig voorleggen, zonder de Heere te verwijten of ter verantwoording te roepen. En waarin we de Heere dringend smeken om verhoring. En kijk, dan is het zo, wanneer iemand stervende is of overleden is, in onze dagen, dat we bijbels gezien geen grond hebben om te vragen of hij uit de dood wordt opgewekt. In de tijd van de Bijbel deed de Heere dat soms bij hoge uitzondering, om de waarheid van zijn openbaring onder Israël of in Sarepta Sidonis of onder de heidenen zichtbaar te maken. God wekte doden op, Christus wekte doden op, om de waarheid van zijn woord op de harten van de mensen te binden. Maar nu het woord er is, mogen wij om die zegen niet meer vragen, maar wel om andere zegeningen. U mag vragen als uw kind ernstig ziek is of God het nog wil genezen. En als u zelf met een verschrikkelijke ziekte in aanraking komt, mag daar het gebed zijn of God de wegen zo wil gebruiken dat u beter mag worden.
Maar vooral, en dat is de diepste lijn die in deze geschiedenis tot ons komt, mogen we smeken of God ons, of God onze kinderen van dood levend wil maken. En dan begrijpt u wat ik daarmee bedoel. Geestelijk dood, dat zijn we. Wij en onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns. En nu moeten we levend gemaakt worden. Want anders kun je niet getroost leven en zalig sterven. En u wordt ons hier voorgehouden hoe die gebeden zouden moeten zijn. In het geloof. In diepe ootmoed. Pleitend of God uit genade wonderen wil doen. Hebben we zo leren bidden. Hebben we zo leren worstelen. Voor onze eigen zaligheid. Voor de zaligheid van onze kinderen. Voor het doorbrekende werk van Gods geest. In het midden van onze familie en in het midden van onze gemeente. Want Elia, vergeet u dat niet, was een mens van gelijke bewegingen als ik. O dominee, zegt iemand, ja, maar ik ben geen Elia. Mijn beste vriend, dat is zo. Ik ben ook geen Elia. Laten we maar eerlijk tegen elkaar zeggen, we kunnen in de schaduw van Elia niet staan van deze grote godsman. Maar de schrift zegt niet zonder reden, toch was Elia een mens van gelijke bewegingen zoals u en ik. En daar zit deze prediking in, dat wat God nu in het leven van Elia deed, dat heeft iets te zeggen, ook voor ons mensen van gelijke bewegingen als deze Elia. En de vraag vanuit dit gebed is, kennen we dit gebedsleven? In het geloof. In grote vernedering voor de hoge God. En in het pleiten of God het uit genade doen wil. Ach, we hoeven niet diep en ver in de Bijbel te gaan om allerlei voorbeelden aan te halen van mensen die op dezelfde wijze baden. En God deed grote dingen. God bekeerde velen. God verbrak banden. God opende blinde ogen. God liet het evangelie voorspoedig zijn in Israël en in Klein-Azië en in Griekenland. Dat deed de Heere op het gebed. Zoals de Heere op het gebed die dode jongen opwekte. En daarom de vraag aan mensen die bidden leerden. Kennen we dit bidden? Beoefenen we het ook? Is er het zoeken van de Heere? Heere, leer mij zo bidden, zoals het behoort. Vandaag aan de dag horen we niet zoveel. Althans veel te weinig. Toch dat de Heere zo kennelijk en krachtig op de gebeden uitkomst en antwoord geeft. Hoe zou dat komen? Zou dat komen omdat de Heere veranderd is? Of omdat er met het gebedsleven van velen iets niet goed ligt? Een van onze oudere predikanten heeft het eens zo gezegd. Tegenwoordig is bij veel mensen zo. Ze hebben bergen geloof. Maar ze kunnen geen mosterdzaadje verzetten. En vroeger had je mensen, je hebt ze gelukkig tegenwoordig ook nog, maar het wordt minder. Die hebben een geloof als een mosterdzaadje, maar die kunnen bergen verzetten. U vindt het misschien een merkwaardige uitdrukking, maar iets om over na te denken. Het geloof, het ware geloof, dat praat niet. Dat adverteert niet. Maar het ware geloof worstelt. In de stilte. Met God. Pleitend op zijn eigen woord. Heere mijn God. Wat een zegen als er dominees zijn. Die dit geheim kennen.
Wat een zegen als er mannen, vrouwen, jonge mensen in de gemeente en in de kerken zijn die het geheim van dit gebedsleven kennen. Dan zijn ze zelf niets. Dan vallen ze er zelf weer tussenuit, telkens weer. Maar dan zoeken ze in de eenzaamheid, net zoals Elia met die jongen. De eenzaamheid zocht het niet bij die vrouw deed, maar in de eenzaamheid zocht het aangezicht van de Heere. En wat doet de Heere? Uit vrije genade, op het gebed van zijn knecht, antwoordt hij. En gemeente, vergeet het niet, als er werkelijk een ootmoedig gebed is in het geloof, al is dat geloof voor eigen besef nog zo zwak, maar dan wil de Heere horen. Met eerbied gezegd, dan kan de Heere van zo'n gebed niet af, want dat gebed heeft hij zelf gegeven. En dan komt er een andere kleur op het gezicht van die jongen. En hij begint wat te hoesten en hij begint wat te ademen. En Elia staat op en zijn ogen vullen zich met tranen, zo denk ik. En de ziel van het kind komt weder en hij leeft. En dan brengt hij het kind naar de moeder, naar de opperzaal. En dan zegt hij, ziet, uw zoon leeft. En wat zegt die vrouw dan? Aanbidt ze nu die knecht? Nee, toch niet. Haar eerste verwijt is wel veranderd, ja dat zeker. Maar er is nu toch veel meer diepte in haar woorden gekomen dan wat we tot nu toe van haar gelezen hebben. Dan zegt de vrouw tot Elia, nu weet ik dat gij een man God zijt en dat het woord des Heren in uw mond waarheid is. Voor die tijd een besef van de waarheid van het woord van de God van Israël. En daarom ging ze ook gehoorzaam toen de knecht van de Heere zei, maak eerst een koek voor mij, ze deed het. Elke dag de zegen van de Heere gezien. En ervan onder de indruk geweest. Maar nu gaat het dieper. Nu staat er met nadruk. Nu weet ik het. Dat gij een man God zijt. Dieper dan tevoren. Nu ken ik deze waarheid. Diep en gewis. Nu weet ik dat het woord wat ge gesproken hebt inderdaad de waarheid is. Wat is er gebeurd? Al die omstandigheden, de zegeningen van het voedsel wat ze kregen en de geweldige beproeving van dat sterven van het kind en het machtige wonder dat ze hem uit de doden terugkreeg. Dat heeft haar ertoe geleid dat ze nu het woord van de Heere is gaan verstaan en dat ze er bovenop gezonken is en gezegd heeft met heel haar hart, en nu weet ik dat het waar is, nu ken ik die waarheid, diep en gewis. Kijk, en dat is nu nodig, gemeente, dat wij die waarheid van het woord heel persoonlijk leren kennen. En dat wij de kracht van de waarheid aan ons eigen hart leren ervaren. Als iemand de kracht van de waarheid van het woord van God nog nooit aan zijn hart heeft ervaren, ach, dan moet ik op grond van datzelfde woord zeggen, dan bent u een vreemdeling van de genade van God. Want het geloof is uit het gehoor. En als God zijn woord gaat zegenen, dan gaat het woord kracht doen in ons leven. Hoe? Dan ontdekt het woord. En dat kan op zo verschillende manieren gaan. Bij die vrouw hier is het misschien heel anders gegaan dan bij sommigen onder ons. Maar dan ontdekt het woord ons aan onze zonde en aan onze schuld. Dan bezoekt het woord onze zonde. Dan worden de dingen aan ons aangewezen. Dan stelt de Heere het ons voor ogen. Is zo het woord wel eens voor u open gegaan? Dat het woord waar voor u geworden is. Dat u de schuldbrief uitgereikt krijgt zoals ze vroeger zo heel terecht zeiden. Dan hoort u het woord niet meer aan als een boodschap vol oude verhalen en geschiedenissen.
dan leest u het woord van de Heere niet meer als een woord wat vooral betekenis heeft voor uw naaste, die wel eens wat meer gewaarschuwd zou kunnen worden en die wel eens wat anders zou kunnen gaan leven. Maar dan tekent het woord mijn portret, dan is Psalm 51 een psalm vol pijlen gericht op mijn hart. En dan is Romeinen 3, er is niemand die goed doet, niet tot één toe. Een spiegel waarin ik mijn eigen beeldenis zie. Heb u zo het woord al eens gelezen? Dat het woord waar werd voor u en dat uw eigen portret in zijn afzichtelijkheid getekend werd. Want echt gemeente, als het woord opengaat in zijn ontdekkende kracht en ons hart eronder verbroken wordt, dat is geen aangename boodschap. Dat is een boodschap die diep ingrijpt in mijn leven. O God, ik ben een verloren zondaar. En daar kan de Heer ook allerlei gebeurtenissen voor gebruiken. Het sterven van een vriend. Het sterven van een kind. Zoals bij deze vrouw. Terwijl er geen opwekking volgt. Althans niet hier in dit leven. Of een ontmoeting met een kind van God. Van wie iets uitgaat. Gij man Gods. De Heere kan al die dingen gebruiken. Maar het is het woord wat in het hart daalt. Wat waar wordt, heel persoonlijk. Waardoor ik niet meer verder kan. Maar nu heeft die vrouw hier niet alleen maar gezien dat het woord waar is in zijn ontdekkende kracht. Waarin het een mens schuldig stelt en verdoemelijk stelt voor God. Maar ook dat het woord waar is dat de Heere op het gebed zijn woord houdt. En zoals hij hier een dode jongen levend maakt. Dat diezelfde God bij machte is om geestelijk dode zondaren levend te maken. Want dat is het wat de Heere Jezus telkens weer zegt in het Johannesevangelie. Dat de opwekking van doden een beeld is van de opwekking van geestelijk doden. Doden zullen horen de stem van de levende God. En die ze horen zullen leven. De vrouw heeft het gezien. Uw woord is waar. Ze zonk erop. Ze zegt, nu weet ik het. Weten wij het ook? Dat het woord waar is. Jonge mensen, ouderen, is het woord waar voor ons in zijn ontdekkende kracht. Ja, u zegt misschien, ja, doet me niet altijd zoveel hoor. Of u zegt, ja, dat zal gegeven moeten worden. En zo kan een mens doorleven met allerlei woorden en gedachten. Maar schud dat nu nooit eens aan uw leven. Als het woord zo weinig zijn kracht doet in uw leven. En kunt u er altijd maar weer heimelijk God de schuld voor geven. Houdt u dat altijd nog vol? Ja, ja, ja. Kan er niks aan doen hoor. Het is nou eenmaal zo. Ziet u het dan niet? Dat uw uitvluchten en uw woorden teken zijn van uw schuld, van uw vijandschap, van uw weigering om voor God te buigen, van uw weigering om in het stof te zinken, van uw blindheid, van uw dwaasheid. Heere, open mijn ogen, opdat ik zien mogen. Breek mijn harde hart. Vastgevroren in mijn eigen gerechtigheid of in mijn ongerechtigheid. En als God dat gaat doen, ons hart gaat breken, dan gaan we het ervaren. Niets van mij kan voor God bestaan. En dan krijgen we vernieuwende, levendmakende genade nodig. En dan denk ik aan dat woord wat ik zojuist aanhaalde. En aan degene die het sprak. Jezus Christus heeft eens gezegd. En hij zegt het ook vanavond in de prediking over het leven van Elia. Doden zullen horen. De stem van de levende God. en ze zullen leven. Waarom zullen ze leven? Nee, niet omdat er iets in hen was wat levenskiemen bevatte. Maar omdat hij sprak die zelf de dood heeft overwonnen. Die in het graf is neergedaald, die dood geweest is en ziet hij leeft. En omdat hij de dood en de hel, de zonde en de verdoemelijkheid heeft overwonnen. Daarom spreekt hij woorden van leven. En als hij tot het leven roept, dan moeten zondaren gebonden in banden van de dood, die zichzelf niet bevrijden kunnen, uit hun graven komen en de banden vallen van hun armen af. Doden zullen horen, want de levende spreekt. En op zijn woord wordt de band van de dood verbroken, heb u hem nodig gekregen. De grote overwinnaar van zonde, van ongeloof, van onbekeerlijkheid en van ongerechtigheid. Hij wil ook in dit woord zijn genade bekendmaken en aanbieden aan de grootste van alle zondaren. En hij zegt, dode zondaar, dorre zondaar, ellendige zondaar, bestreden zondaar, onwetende zondaar, verwarde zondaar, wend u tot mij toe en word behouden. Want ik ben dood geweest en ik leef en ik geef het leven aan schuldigen en zondaren om niet. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Heren, wij komen aan het einde van deze dienst tot u om uw grote naam te erkennen voor alles wat u gaf. We hebben uit deze brede geschiedenis maar enkele dingen aangestipt. Er ligt zoveel onderwijs in, heren, wil u het verder toepassen. En geef dat we ook verder met deze woorden thuis tot onszelf mogen inkeren en mogen vragen. Heren, hoe is het nu met mij? Met mijn gebedsleven. Met mijn hart. Heer, en als we dan tot de conclusie moeten komen dat we van al deze dingen niets kennen. En er zijn er nog zoveel, altijd te vele. Heer, wil u de rust ons opzeggen. Wil u in het dorre en doodse van ons leven spreken. En ons roepen, krachtig, ontdekkend.
met de onweerstandelijke werking van woord en geest. Wil u ook hen die met de banden van dood worstelen laten zien dat er nu één is die midden in de dood zijn stem doet horen. En die roept tot het leven en die machtig is om alle banden te breken en alle raadsels van het hart op te lossen. En dat niet alleen voor het eerst, maar ook telkens weer opnieuw. En als dan iemand zeggen moet, ik lig gekneld in banden van de dood, daar de angst der hel mij alle troost doet missen. Heren, dan bent u toch bij macht om zulke mensen te bevrijden. O, wil u het doen. En wil u het zeggen tot mensen in hun verdriet en in hun vragen, tot mensen in hun schuld en in hun nood. Ziet, hier ben ik. Heren, God van Elia, ontferm u zo over ons allen. Dank voor alles wat u gaf op deze dag. Neem het zondige weg. En vergeef alles wat niet was naar uw wil om Jezus wil. Amen. 84, het zesde vers. Want God de Heere zo goed, zo mild is te allen tijden zon en schild. Van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.